Stel je voor dat bij het ontwerpen van een nieuwe robot, zo'n klein schattig robothondje, of misschien wel jouw nieuwe stofzuiger, jouw nieuwe Roomba, dat daar niet alleen een programmeur, een product designer, misschien een marketeer die de markt goed kent zit, maar ook een kunstenaar. Of nog beter, stel je voor dat jij aan tafel zit. Welke basisaannames die nu in jouw stofzuigrobot verstopt zitten, welke vooroordelen zou jij eruit laten? Waar zou jij aan denken waar nog geen programmeur ooit aan heeft gedacht? En hoe zou jij van jouw Roomba-robot een echt kunstwerk maken? Welkom bij Acting Like a Robot. Een podcastserie van Ulrike Kwade Company, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht. In deze podcastserie onderzoek ik, Luc de Groen, met wetenschappers en kunstenaars hoe het met de sociale robotica staat, wat zij van theater en specifiek objecttheater zouden kunnen leren en hoe een robot in de toekomst acteert. Deze podcastserie is een onderdeel van het grotere Acting Like a Robot onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit van Amsterdam, Ulrike Kwade Company en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In deze derde aflevering staat de vraag centraal: hoe werk je samen? Hoe komen creatieve en technische processen samen? Wat kan het opleveren en wat zijn de valkuilen? Om die vragen te beantwoorden, zit ik ook deze aflevering weer aan tafel met
Maaike Bleker en ik ben hoogleraar theaterwetenschap.
Niraf Christof, lector performatieve maakprocessen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Ulrike Kwade, theatermaker.
En ik ben Koen Hendricks, hoogleraar sociale kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Maak je geen zorgen als je niet alle namen in één keer hebt onthouden. Ik zal ze nog even aan je voorstellen als ze voor het eerst aan het woord komen. We gaan het vandaag dus hebben over samenwerken, over transdisciplinair, interdisciplinair, disciplineoverstijgend werken. Hoe doen jullie dat?
Well, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Op dit moment ook in ogenschouw genomen dat het project formeel begon op 19 maart 2020... En we weten allemaal wat er daarna gebeurde.
Dit is Maaike Bleker, hoogleraar theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht.
En het idee van het project is natuurlijk ook om samen aan robots te werken of te experimenteren met robots. En dat is natuurlijk de afgelopen jaar zijn een aantal dingen daarvan. Daar hebben we hele creatieve oplossingen voor moeten vinden. En dat is niet zo gegaan als we hadden gehoopt. In die zin heeft het project een aantal verschillende samenwerkingsvormen. We werken samen in overlegsituaties die je ook kunt doen online. We werken samen in lezen van teksten en het daarover hebben. Maar we willen ook graag meer dan we het afgelopen jaar hadden kunnen doen. Samenwerken in studio's of in labs. Liefst ook met studenten. We hebben wel een cursus kunnen geven aan studenten, maar dat was ook voornamelijk online. Dus ik denk dat op dat punt staan we eigenlijk nog vrij aan het begin. Er wordt nu gewerkt, ook in het lab en ook in Ulrike's studio en in theater. Dus daar kunnen we al wel het een en ander over vertellen. Maar het is natuurlijk ook een wonderlijk jaar geweest, deze eerste periode.
Nou, het is spannend om samen te werken in zo'n, wat ik dan maar noem, transdisciplinaire groep. Namelijk onderzoekers, kunstenaars. En straks komen daar ook mensen bij uit de zorg, waar we met de robot samen iets voor willen betekenen.
Dit is Niraf Christof, lector performatieve maakprocessen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Voor mij was wel belangrijk dat dit project ook gaat over die samenwerking. Dus niet alleen ben je bijvoorbeeld bezig met wat de producten in het theater kunnen betekenen voor de robots, of wat de ontwikkeling in de robotica kunnen betekenen voor het theater, maar ook de manieren van werken in beide domeinen iets voor elkaar kunnen betekenen. Dus bijvoorbeeld, wij zijn ontzettend benieuwd hoe Ulrike gewoon als theatermaker werkt in zo'n project. Hoe werk je met die robots samen? Hoe ben je creatief met elkaar? Hoe ben je creatief met onderzoekers erbij? Hoe dus heeft voor Koen is de manier van werken van ons ook van invloed op de ontwikkelingen in zijn vak? En niet alleen zeg maar de uitkomsten. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Dus daarom ben ik zelf, juist omdat ik met die creatieve maakprocessen bezig ben, ik ben ontzettend benieuwd hoe komen wij verder in zo'n project. En inderdaad, wat Maaike zei, met deze tijden is dat nog extra interessant geworden. Omdat je dingen moet. Je moet nieuwe oplossingen verzinnen. Hoe je met elkaar creatief bent en tot stappen komt.
We hebben al wat kleine verkenningen kunnen doen. Vooral met studenten. En dan kwam bijvoorbeeld iemand uit het bedrijf van Ulrike langs, Suze. En die ging een kijkje geven in hoe poppen tot leven werden gebracht. En ik vond dat super interessant. En daar zag je ook wel dat er best wel een brug te slaan is.
Je hoort Koen Hendriks, hoogleraar sociale kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Daar hebben we wat verschillende vormen al uitgeprobeerd. Ik zie dit dus ook echt als een heel exploratief project in dat opzicht. We zijn aan het verkennen. We proberen verschillende dingen uit. In eerste instantie hebben we gekeken naar een poppenvoorstelling bijvoorbeeld. En gekeken wat voor dingen zien we daar nu die we ook op de robot zouden kunnen toepassen. Maar die manier van kijken, leren, kost ook al tijd. En de tweede keer hebben we dat geprobeerd de vorm te geven doordat Suze een pop meenam en daar zijn we mee gaan spelen. Maar dat was dus een uitdaging om die pop tot leven te laten brengen. Te kijken wat je dan moet doen, of je dat ook op zo'n robot kunt overbrengen. Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Dat blijkt nog best een grote uitdaging. En het heeft dus ook te maken met die verschillende manieren van werken. En die bij elkaar laten komen. En ja, hoe we die brug precies gaan slaan, ik denk dat dat nog een grote vraag is.
Ja, we zijn dus nu ruim een jaar bezig. En vanochtend was ik bij Koen en hebben we gekeken naar de bewegingen die de Peppe allemaal in zich heeft, zeg maar, die in de computer geprogrammeerd zijn.
Dit is Ulrike Kwade, theatermaker.
En voor mij is het een hele interessante manier om te verkennen wat voor een soort acteur de robot eigenlijk is. Dus wat het voor een wereld met zich meebrengt. En in die zin is deze tijd eigenlijk ook, daardoor dat het wat rustiger is, zeg maar een hele fijne tijd om kennis te maken. Omdat het inderdaad vanuit hele verschillende hoeken komt. En in het begin, dat is altijd. We hebben inmiddels een techno-dramateur aangenomen, die Marijke. En haar favoriete voorbeeld is altijd dat Koen en ik eens een gesprek hadden met elkaar. En dan zei ik, ja, dan kom ik langs en dan kijk ik wel of het werkt. En toen zei Koen, wat werkt? Natuurlijk werkt het als jij komt. En dat was een heel mooi voorbeeld van wat werken is in theater en wat werken is natuurlijk in de technologie van de robot. En dat het, we moesten natuurlijk lachen en het was zo duidelijk. Maar dit soort kleine verschillen in hoe je tegen dingen aankijkt, die zijn natuurlijk degelijk aanwezig. Maar alleen maar, zeg maar ja, op een fijne manier, zodat dat wij ook zeg maar, rustig de tijd hebben om dat uit te zoeken. En wij hebben van Koen twee nou's gekregen. Eentje met zijn goedkeuring dat wij die uit elkaar mogen halen. En we hebben dus binnen in die nou allemaal motortjes ontdekt. En dat dus de main brain, dus het hoofdzakelijk maar de hersenen van de robot ook in het hoofd zit. En de speakers ook in de oortjes. Nou ja, deze dingen allemaal, die zijn we dus echt gewoon helemaal uit elkaar aan het halen. om het helemaal te verkennen. En ik vind dat een hele waardevolle tijd, omdat ik denk dat we daarna ook echt sprongen kunnen maken. Maar dat het wel heel fijn is om echt te weten wat je zegt en wat het inhoudt, dat materiaal.
Toen jullie het uit elkaar haalden en het opnamen en wij zagen dat, toen gaf het ons ook heel veel informatie over de bezieling van zo'n robot. Want het uit elkaar halen lijkt een hele destructieve daad. Maar de manier waarop jullie het uit elkaar haalden, gaf zoveel ook informatie over het respect en de bezieling van dat wat er lag. Jullie legden hem al op de rug neer om hem uit elkaar te halen. Je legt hem niet op de buik neer om uit elkaar te halen. En zo waren alle handelingen waren niet alsof je een mens hebt, maar wel alsof je iets hebt wat een bepaalde respect verdient. Omdat het ook een bezieling heeft. En dat vond ik heel mooi, de combinatie van het was een mechanisch uit elkaar halen. Het levert kennis op over de bezieling en zeg maar over de overlap van theater en robotica. En het gaf heel veel kennis aan jou over wat voor soort acteur is dit nu eigenlijk.
Ik denk dat nog een ander voorbeeld van hoe je samenwerkt of wat dat werken dan is. Is een andere soort case study waar we mee bezig zijn. Een pepperrobot die geprogrammeerd wordt om in de foyer van een museum te communiceren met bezoekers. En daar hebben we aan gewerkt door van te kijken van nou, wat doet die pepperrobot op dit moment? Wat is het doel wat hij zou moeten doen? Maar als we daar nou eens naar kijken vanuit het perspectief van theater. Hoe zou een theatermaker naar kijken hoe je deze technische acteur datgene wat hij doet ook kunnen laten doen? Of wat zou er meer mee kunnen? Waar zouden we ook aan kunnen werken? Waar nu vragen liggen over waar het verbeterd zou kunnen worden of een ander effect bereikt? Dus het is ook een gezamenlijk kijken naar wat kan deze acteur in de situatie waar die op dit moment voor ontwikkeld wordt? In die zin hebben we parallel verschillende soorten trajecten. De veel experimenterende en explorerende, wat Ulrike net vertelde, en waar echt dingen uit elkaar gehaald worden, waar ook niet een bepaald einddoel aan vastzit. En het kijken naar van, hé, maar hier hebben we een ander voorbeeld waar wel een doel is, maar waar we ook vanuit een theaterperspectief naar zou kunnen kijken. Hoe kom je tot dat doel of wat zou je nog meer kunnen inzetten?
Dat zie je ook in de ideeën of concepten over creatieve maakprocessen of innovatieve maakprocessen. Dat juist die meervoudigheid van strategieën of aanpakken, twee verschillende manieren van kijken, maar ook, en dat zijn twee verschillende perspectieven die je inneemt. Je kan dus ook de perspectief innemen van het er zelf mee spelen, dus aldoende de kennis over vergaren. Je kan zelfs het perspectief innemen wat Koen straks voorbeeld gaf van suggesties doen. Dan neem je bijna de rol in van een soort regisseur. Je zegt, nou, misschien zou je dit en dit en dit kunnen doen. Al dat soort verschillende posities of perspectieven innemen, de meervoudigheid daarvan bevordert over het algemeen het creatieve proces. En dat is heel mooi om te kijken of je inderdaad met elkaar tot zo'n uitbreiding van het aantal perspectieven kan komen. Terwijl je toch, maar daar heb je wel een soort taal voor nodig die gemeenschappelijk is.
Ik denk dat een van de elementen wat ook leuk is aan wat Ulrike doet, is dat je ook de mogelijkheden van dat materiaal, hè, van die robot, moet verkennen en begrijpen. Daar zijn we dan samen aan het verkennen. En die kennis, die moet je op een gegeven moment samen gaan delen. Dat betekent niet dat je hele andere talen moet gaan spreken, want dan begrijpt niemand er meer iets van. Maar die verschillende perspectieven op de een of andere manier wel samenbrengen. Vanuit de verkenning van die mogelijkheden, zoals jij dat ook hebt gedaan, met wat voor motoren zitten er allemaal nou in en wat kunnen we er eigenlijk uit gaan halen. En dat is dus de het verkennende aan ons project, denk ik. Hoe komen we daar?
Ja, en ook toen we de film gingen opnemen, dat we dan, we hadden alles klaargezet en we hadden een enorm script geschreven, dus we hadden ook een beetje tijddruk. En dan dachten we van, nou, dat nu, en nu gaan we. En dan zeiden we een robot, ik ben moe. En dan deed hij niks meer, dan moest hij weer aan de adapter. En deze dingen, die zijn in het begin natuurlijk, het is een heel simpel voorbeeld, maar dat moet je weten. En daar moet je, zeg maar, je techniek op aanpassen. En dat is een heel proces. Om daar makkelijk en goed mee te kunnen gaan werken.
Dat script dat was ook los van de robots gemaakt. Hè? Dat was helemaal uitgedacht. Er zat inderdaad redelijk veel tijdsdruk achter. En alle minuut gingen wij proberen dat dan te maken. Maar dat maken, dat kostte ook tijd. En dat moet je eigenlijk ook weer verkennen. Bij een acteur ga je ervan uit dat hij eigenlijk al redelijk in staat is om zich heel snel te verplaatsen in een bepaalde rol of bepaalde dingen die van hem worden verwacht in het script, dat hij daar zelf iets mee kan. Dat is bij een robot helemaal niet zo. Dus dat was nog wel een grote uitdaging toen in het theater.
En die uitdaging hebben wij in het theater altijd, omdat iedere discipline een andere tijdverbruik heeft. Een acteur kan snel schakelen, maar een decorbouwer kan niet halverwege het decor gebouwd even zeggen, oh nee, dan verander ik dat nog helemaal.
Ik denk dat ook een heel goed voorbeeld is, zowel wat Niraf net zegt als de film, is hoe de samenwerking ook zelf inderdaad onderwerp van onderzoek is, maar ook dat je dat onderzoek doet door die dingen gewoon te gaan doen, door zo'n film te gaan maken. En dan kom je achter dingen, of door samen aan een case study te werken, door een robot uit elkaar te halen. Daardoor ontdek je ook hoe je daar verschillend in staat, wat de verschillen dan zijn, en ook hoe je elkaar zou kunnen vinden in vormen van werken waar ze elkaar kunnen gaan versterken.
We zagen bijvoorbeeld theatermakers. Er is een onderzoek geweest in ons project van theatermakers die robots gebruiken. En een van de dingen die zij tegenkwamen in hun manier van werken was dat ze om moesten gaan met de teleurstelling. Namelijk de beperking van de robot. Welke robot ze ook gebruikten. En dit omgaan met teleurstelling is ook net wat Ulrike vertelde. Dat is een essentieel onderdeel van een maakproces. Creatief maakproces. En het is heel interessant om te kijken dat je manier van werken niet alleen maar op het tekort is gebaseerd, maar op de mogelijkheden. En dat is voor de studenten van de robotica en voor de studenten in theater heel belangrijke informatie.
Teleurstelling, verschillende perspectieven, methodes, dingen uit elkaar halen en kijken hoe het werkt. Het zijn allemaal dingen die komen kijken bij het samenwerken met heel verschillende disciplines. En ik spreek verder met Niraf Christoph, lector performatieve maakprocessen, over dit onderwerp. Maar eerst leidt hij me rond door zijn studiekamer.
Want je ziet hier een hele lange rij met boeken. Dat zijn de uitgaven van het lectoraat performatieve maakprocessen. En het woord zegt het al, wij doen allemaal onderzoek naar maakprocessen. Dus creatieve processen die vooral in een performatieve sfeer, dus met publiek, dus muziek, theater, dat soort uitingen. En dan gaan wij steeds onderzoeken, hoe werken mensen nou met elkaar daar samen in?
En ik zie hier ook een hele hoop briefjes aan de wand hangen. Dat is ook een bekende manier van werken.
Ja, dat is eigenlijk om steeds te kijken, kunnen we op de een of andere manier dat wat we aan het doen zijn in die verschillende projecten, kunnen we die op de een of andere manier aan elkaar koppelen. Dus die briefjes die zijn van, oh ja, maar die partner die heeft eigenlijk ook wat met die partner te maken. Of die manier van aanpak, die zien we nu ook in die manier. Zodat je, het ons grote doel is natuurlijk, dat mensen in een ene project iets hebben aan de onderzoek wat in een ander project gedaan wordt. Dan hebben we nog een prachtig boek, ook een Engelse titel,
maar het is een Nederlands-Engels boek. If you are not there, where are you? En het is een project dat we gedaan hebben met heel veel kunstenaars die gekoppeld werden aan jonge mensen, zo van 10 tot 15 jaar, die leden aan absences. En dat is een vroeg stadium van epilepsie. En dan zijn ze er even een tijd niet. En dan werden ze gekoppeld aan kunstenaars, dat die kunstenaars hun hielpen om wat ze ervoeren in die 7 seconden, dat ze er dan vaak niet zijn, om dat te verbeelden. En dat kunnen ze niet. En dus iedereen denkt, nou, er gebeurt niks. Ze zijn verstrooide kinderen die dan voor zich uitstaren. Maar er gebeurt waanzinnig veel. Dus we hebben allemaal kunstenaars hebben met die kinderen samengewerkt in duo's. Maar hoe je dat nou doet als kunstenaar en toch een kunstenaar blijft, niet een sociaal werker en niet een verpleger, maar echt een kunstenaar. En hoe je dat in co-creatie dan doet, wat we nu bij Acting Like a Robot eigenlijk ook hebben, hoe je dat in co-creatie doet, dat staat in zo'n boek. Dus er zitten allemaal artikelen van, ja, hoe doe je dat als kunstenaar? Hoe doe je dat als muzikus? Hoe doe je dat als schrijver? Nou, daar gaat het boek over.
Tussen dit boek en al die andere boeken, al die neergeslagen kennis van creatieve processen en praktijken, gaan we zitten. En ik wil eerst nog meer weten over het onderzoek. Wat onderzoeken jullie dan precies in die creatieve processen? Wat voor vragen kunnen jullie daaraan stellen?
In eerste instantie zoek je naar patronen. En eigenlijk is dat gebaseerd op het feit dat als wij kunstenaars moeten opleiden op de HKU, dan heb je een idee dat je weet wat die mensen moeten leren. Nou, die mensen moeten niet leren wat een goede voorstelling, hoe een goede voorstelling in elkaar zit, of een goed boek in elkaar zit. Nee, ze moeten leren hoe je dat maakt. Dat betekent dat we ergens het idee hebben dat we kennis hebben over hoe mensen iets maken. Alle makers hebben die kennis als het ware in zichzelf. Met een mooi woord, embodied knowledge. En je weet niet hoe je je veters strikt, maar je weet wel, je hebt je wel de kennis daarover. En daar probeer je patronen in te vinden, zodat je, of maakstrategieën noemen we dat dan, zodat je die maakstrategieën weer naar studenten kan brengen. En zeggen, nou, dit is wel een handige manier. Als je het zo en zo aanpakt, dan levert het meestal wel een soepel proces op. Dus je zoekt eigenlijk patronen, strategieën om het proces te vermakkelijken, te versoepelen, soms te versnellen en soms zelfs te vertragen. En dan is dat weer nodig. Het versoepelen van processen is bijvoorbeeld heel vaak dat je meer strategieën tot je beschikking hebt. Als je maar één manier van werken kunt en je komt dan in de problemen, dan dat is ingewikkeld. Als je 5 manieren van werken tot je beschikking hebt, ja, dan kan je in ieder geval, als het misgaat of als het moeilijk wordt, of als je een probleem krijgt in de groep of wat dan ook, dan kan je proberen een andere manier van werken. Dus het uitbreiden van manieren, van strategieën, dat is ook, zeg maar, meestal hoe in de opleiding het eerste jaar is opgebouwd. Eigenlijk krijg je dan alleen maar meer manieren van werken aangeboden. Dat is eigenlijk de eerste stap van het doen van onderzoek. En bij ons is het dan ook nog zo dat in de hedendaagse tijd zijn die manieren van werken aan het veranderen. Die veranderen altijd door nieuwe tijden. Ja, als er corona komt, dan moeten de makers onmiddellijk hun manier van werken veranderen. Dus dan doen wij automatisch verschrikkelijk veel onderzoek naar hoe dat dan is om via Zoom een voorstelling te repeteren. En dat vraagt andere manieren van samenwerking, andere manieren van ontwikkeling. Nou, daar moeten wij dan een soort patronen moeten we eigenlijk leren beschrijven. En dat is ook zoiets wat we in sommige boeken die hier liggen doen. De nieuwe technologieën. Vragen een nieuwe manier van werken. Ze zeggen, ik wil graag een voorstelling doen in VR. Ja, leuk, maar dan kunnen die acteurs toch echt niet werken zoals ze altijd gewerkt hebben. Want die krijgen dan een pak aan meestal, met allemaal zendertjes, zodat ze straks een prachtige avatar in een VR kunnen worden.
Ja, en hier, dit haakt ook mooi aan op iets wat je al zei in het groepsgesprek, namelijk dat het ook over transdisciplinair werken gaat.
Ja.
Zou je daar iets over kunnen vertellen? Wat is dat?
Ja. Dat is inderdaad een nieuw soort processen die we nog niet zo erg gewend zijn. Tot een aantal decennia geleden ging een muzikant, ja, die wordt opgeleid om muziek te maken. En dat wordt een concert. En heel af en toe wordt het een docent muziek. En daar zijn dan aparte opleidingen voor. Maar wat transdisciplinair werken is, is dat je toewerkt naar een product wat je nog helemaal niet weet wat wordt. En je ziet steeds meer in deze tijd, en soms noemen ze dat ook hybride kunstenaarschap, dat je met elkaar aan het werk bent en dat je denkt, ja, misschien wordt het wel een podcast. Of misschien wordt het wel een podcast en nog een hele merchandising daarnaast. En nog een workshop en nog een randprogramma. En dat is allemaal samen wat wij willen maken op een bepaald onderwerp. Ja, daar was ik niet voor opgeleid, denk je dan. En wij denken, daar moeten de opleidingen dus nu langzaam aan leren wennen dat je de bijvoorbeeld schrijvers opleidt om transdisciplinair te werken. En transdisciplinair in ons geval, van Acting Like a Robot, is dat je werkt met verschillende domeinen. Dus dat de kunstenaars werken met patiënten, maar ook met verplegers en ook met de naasten van patiënten, ik zeg maar iets. Maar ook met technici en computermakers en programmeurs. En hoe zorg je dat als je met elkaar dan aan het werk bent, hoe zorg je dat je goed met elkaar samenwerkt, creatief blijft? En hoe zorg je dat je als het ware zo lang mogelijk open blijft staan voor wat het resultaat wordt? Want je kunt wel denken, ja, wij willen vooral een goede robot voor de zorg. Maar je denkt, ja, je weet helemaal niet wat goed is. Misschien is uiteindelijk wel heel goed dat die robot helemaal niet te zien is. En alleen maar te horen.
Nu we het dan toch al over Acting Like a Robot hebben, zou je eens kunnen beschrijven wat jouw rol is binnen dit transdisciplinaire onderzoek?
Mijn taak is eigenlijk op twee niveaus. Mijn taak is om voortdurend die disciplines te overstijgen. Dus daarom roep ik ook steeds, het gaat over het creëren van betekenisvolle ervaringen voor die mensen in de zorg. Uiteindelijk maakt het, als wij als theatermensen daar eigenlijk nauwelijks theater aan hebben kunnen toevoegen, omdat het gewoon een betekenisvolle ervaring is geworden doordat die robot daar gewoon staat en weet ik veel wat. Tweede, misschien blijft die robot wat helemaal stilstaan. Dus ik moet steeds zeggen, ja, maar de betekenisvolle ervaring, die staat centraal. Als dat werkt, dan is het project geslaagd. Maar dat betekent niet dat je altijd hoeft uit te gaan van, nee, maar de robot is het belangrijkste. Iemand als Koen, over de robots gaat. Stel nou dat we erachter komen dat het beste werkt als je die robot helemaal uit elkaar haalt, wat we nu al hebben uitgeprobeerd, en alleen ligt er nog een stukje software op tafel. Zeg maar iets. Stel dat het beste werkt. Wil Koen dat dan? Nou, eigenlijk op dat niveau moet ik steeds de advocaat zijn van het blijft om de ervaring gaan. Zeg maar, want
de uitspraak van de Boeddha, waar is wat werkt. Als het werkt, die ervaring, maakt het niet uit of het theater daaraan bijgedragen heeft, of het de programmeur daaraan bijgedragen heeft, of de robot daaraan bijgedragen heeft. Als het waar is, of als het werkt, is het, klopt het.
Dus if it looks stupid, but it works, it ain't stupid.
Exact. Dat is het. Precies dat. Dat is bijvoorbeeld ook dat ik als... als je zegt, ja, dat klinkt misschien wat vaag wat ik nou zeg. Ik heb een heel concreet voorbeeld. Ik ben iemand die heel vaak het over de ruimte heeft. Dan zeg ik, ja, dat ding staat daar. Daar staat die patiënt en die robot. Patiënt. Iemand uit de zorg staat daar. Geen patiënt. En de robot. En dan zeg ik, waar staat die? Ja, zegt Koen, ja, dat maakt dan niet uit. Dat is ergens in die hal. Ja, maar dat maakt wel. Voor de ervaring maakt het heel erg uit waar de robot staat. Is er geluid? Ja, dat maakt niet uit. Ja, dat maakt heel veel uit. Op welk moment komen ze met elkaar in contact? Om 9:00 ochtends of om 17:15? Op welk moment? Wat is de afstand tussen hun? Dus dat is allemaal dingen die met de ervaring te maken hebben. Nou, heb je daar in theater ook altijd mee te maken. Maar je hebt soms een neiging dat bijvoorbeeld... dat we met de theatermaakster vooral naar de bewegingen zullen gaan. Of naar het uiterlijk. Of naar de gezichtsuitdrukking. Of naar wat het aan heeft. Ik merkte bijvoorbeeld in het begin van het project dat niemand het had over de taal die gebruikt wordt.
Want er waren geen schrijvers bij.
Dus dan zei ik, ja, maar wat zijn... Ja, daar is onderzoek over gedaan en dat moet zo en zo, zegt Koen. Ik zei, ja, maar het is wel handig. Het is wel onderdeel van de ervaring. Wat zijn dat voor teksten? Waarom is dat altijd een vrouwenstem? Dan hebben we meteen, nou, dat zal wel een dienstbare soort verpleegsterachtige vorm zijn. Dus mijn taak is de hele tijd, het gaat om de ervaring. En wat is nodig voor de ervaring?
En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. En ik denk dat het laatste wat Niraf zegt een mooi antwoord is op de vraag waarmee we begonnen. Namelijk, hoe zou jouw robotstofzuiger, jouw Roomba, veranderen als jij bij het ontwerpproces aan tafel zat? Het zou het een transdisciplinair project maken. Een project waarbij jij, misschien ben je een kunstenaar, misschien ben je wel gewoon een consument, misschien ben je een liefhebber. Maar jouw blik verandert de dynamiek. Het maakt dat samenwerken niet meer binnen disciplines, maar binnen een overstijging gaat. Waar uiteindelijk de ervaring centraal staat. Je luisterde naar Acting Like a Robot, een podcastserie van Ulrike Kwade Company, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, en de muziek die je hoorde is van Amir Fahidi. In de volgende aflevering kijken we naar bezieling. Tot dan!